gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, ook als u de dienst digitaal meebeleeft. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, spreek gerust iemand aan. We staan u allemaal graag te woord. In deze dienst zal dominee Rentier uit Amersfoort voorgaan. En muzikant in deze dienst is Marloes van Haften op de piano. En de bloemen uit deze dienst gaan als welkom naar Jessica Melwijk. In de avonddienst hoopt dominee Plezier uit Gouda voor te gaan. Dit betreft een goud van oud zangdienst en begint om 6:30. De ochtenddienst van volgende week op Pinksteren begint om 9:00 en zal geleid worden door Harald Overeem. Dan een tweetal mededelingen. De kerkraad is dankbaar dat Aad van der Maas, Jan Kees van Strien en Pieter Oudenaarden hun benoeming tot respectievelijk missionair ouderling, ouderling kerkrentmeester en ouderling vorming en toerusting hebben aanvaard. Henriette van Bergen heeft bedankt voor haar benoeming en de volgende gemeenteleden zijn benoemd als de jaren Marion Andreas en als pastoraal ouderling Remco Sliedrecht. Wij bieden hen God wijsheid en zegen toe bij de te nemen beslissing. Vorige week was er na afloop van de dienst hier vooraan gebed. Dat was erg mooi en goed ontvangen. Dus ook vandaag is daar gelegenheid voor. Als u gebed wilt, dan kunt u na dienst hier vooraan staan er twee ouderlingen om met u te bidden. Mijn naam is Koen van Haften en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanhangingslied is Psalm 96, vers 1.
Morgen gemeente worden we een moment stil tot God. Onze verwachting is van u, o God, die hemel en aarde heeft gemaakt. Die in Jezus Christus heeft laten zien dat u trouw houdt en eeuwig leeft en niet loslaat wat uw hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zetten deze dienst voort met Psalm 95. Vers 1 en 3. Steekt nu voor God de loftrompet. Psalm 95, 1 en 3.
Thank you.
kwam iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus antwoordde: Waarom vraagt u me naar het goede? Er is er maar één die goed is. En als u het leven wil binnengaan, houdt u dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg de jongeman. Deze, antwoordde Jezus: Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jongeman zei: Daar houd ik me aan, wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem: Als je volmaakt wil zijn, als je tot je bestemming wil komen, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit, geef de opbrengst aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten, kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijk het koninkrijk van de hemel binnengaan. En ik zeg jullie het nog eens. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Daarop zei Petrus: Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan? Jezus zei tegen hen: Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen... en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vaders, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. Dit gedeelte daagt Jezus ons uit om verder te kijken dan alleen maar de regels die God ons geeft voor ons leven. Die zijn er met goede regels, met goede reden, als een grens waarbinnen het leven veilig is, om een ander niet aan te tasten, om respect en liefde voor de ander, de naaste, te hebben. Dat is heel belangrijk in onze samenleving. Maar Jezus vraagt ook naar ons hart. Waar gaat ons hart naar uit? Waar is je verlangen op gericht? En durf je daarin keuzes te maken? Deze jongeman die krijgt in één klein stukje maar liefst 5 opdrachten om te doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je bezit, geef de opbrengst aan de armen, kom terug en volg mij. Dus hij daagt hem uit om dat wat heel groot in zijn leven was, heel belangrijk, om dat op de tweede plaats te zetten en hem, Jezus, op de eerste plaats te zetten. En als we dat doen in ons leven, dan heeft ons leven toekomst en vreugde en zin en hoop. We gaan samen zingen een lied over toewijding aan God. Ik heb u lief, o gij mijn leven. Lied 908, vers 2, 3 en 6 uit het liedboek. Liedboek 908, 2, 3 en 6. Thank you. Laten we samen bidden tot God. De God, Vader in de hemel, we danken u dat u met uw geduld uitziet naar ons, naar mensen. Ook mensen die, hoe godsdienstig ze soms ook kunnen zijn, hoe religieus en actief daarin, soms ook helemaal aan u voorbij kunnen leven. Dat kan zo in ons leven het geval zijn, dat we heel druk zijn met heel veel dingen, wel weten dat u er bent, dat er een schepper is van hemel en aarde, dat er een heer is van de kerk, misschien zelfs actief in de kerk, maar eigenlijk aan uzelf voorbij gaan, uw stem nauwelijks horen. We danken u, Heer Jezus, dat u mensen opzocht en geduld had met mensen, mensen lief had. Ook deze jonge man, hoe teleurstellend ook was dat hij afkeerde, maar ook mensen die bezig waren met hele andere dingen, heeft u opgezocht en opgeroepen om u te volgen. En velen hebben uw stem gehoord en zijn die ook gevolgd. Misschien geldt dat ook voor ons, dat u stem hoorde. We hebben lief gekregen, u zijn gevolgd. We willen ons leven u toewijden, Heer Jezus. Daarvoor zijn we ook samengekomen in deze kerkdienst. Om u te loven, om ons hart open te stellen, om opnieuw door u aangevuurd te worden, uw liefde opnieuw te ervaren, uw goedheid. We danken u voor uw trouw over ons leven, dat u ons bewaard heeft, dat we hier mogen zijn, dat u ons zoveel goedheid geeft, uw genade, uw vrede in ons leven, en dat we in het leven hier in ons land, in deze plaats, ook zoveel goeds is vergeleken met zoveel anderen. We danken u voor uw goedheid, Heere God, en bidden dat we in ons leven ook u mogen navolgen, uw naam mogen groot maken, uw lof mogen bezingen, de dingen die we zeggen en de dingen die we doen. We belijden, Heere God, dat we daarin vaak tekortschieten. En misschien hebben we daarin heel erg gefaald in de week die achter ons ligt. U weet het. We bidden, Heere God, wil genadig onze zonde bedekken met uw bloed, Heere Jezus. Onze zonde wegnemen en door de Heilige Geest ons leven vernieuwen, zodat we met opnieuw in de week die voor ons ligt u mogen toebehoren, uw naam mogen groot maken. We bidden, Heere God, als we uw woord gaan overdenken in deze dienst, dat u zelf ook door de Heilige Geest tot ons spreekt. Hier bij ons, bij de kinderen in de kindernevendienst, dat u zelf ook uw tegenwoordigheid geeft en ons laat zien wat belangrijk is voor ons om te horen, om op te merken, om daarmee daarna ook uit te leven. Zo bidden we, Heere, spreek uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen naar voren komen, die zo straks naar de kindernevendienst gaan. Zit hier maar lekker op de eerste trede. Die zit je vlakbij. Je wil straks denk ik de kaars aansteken, hè? Omdat je wel vast op dichtbij gaan zitten. Klopt dat? Ja, zie je wel. Ik vertel jullie eerst een verhaaltje over een meisje. Was denk ik een beetje ouder dan jullie, niet zo heel veel ouder. Die woonde in China. Nou, dat is heel ver weg, hè? Dat is een heel groot land. Heel... Jouw vader en moeder zijn daar geweest. Wauw, dat is echt ver weg. Zijn ze ver op vakantie geweest? Misschien hebben ze wel gewerkt. Kijk eens, we gaan ook nog naar Frankrijk, dat is ook ver. En zij was een jaar of 10, denk ik, ongeveer. En ze zat in een kostschool. En een kostschool betekent een school waar je niet alleen maar naartoe gaat voor de les, maar waar je ook slaapt. Dus alleen in de vakanties ging ze naar huis en anders was ze een heleboel weken was op die school. Dat was een mooie school. En zij kon niet zo goed lopen, want de benen waren verlamd. Oh, kijk eens. Mooi zeg, ook op zijn school gezeten. En daar zat ze. En die school was dicht bij de zee. Maar helaas, ze kon de zee helemaal niet zien. Want er zat een berg tussen. Dat vond ze heel jammer. Want door de benen kon ze ook niet over die berg heen klimmen om naar de zee te kijken. Dus ze vond het heel jammer. En toen, op een avond, vertelde een van de juffrouwen, die vertelde... Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen en ik ben ook... degene die alle macht heeft in de hemel en de aarde. De juffrouw zei, vertrouw maar op de Heer Jezus, mag vragen wat je ook wilt. Hij zorgt voor je, altijd. Hij kan alles. Toen zei ze tegen de juffrouw, zullen we dan bidden dat de Heer Jezus die berg wegdoet? Want dan kan ik de zee zien. Dat zou toch mooi zijn? Ja, zei de juffrouw, dat kunnen we wel vragen, maar ik weet niet of Jezus dat doet. Nou, zei het meisje, laat ik toch maar bidden. En ze baden, Heer Jezus, wilt u alsjeblieft die berg wegdoen, want dan kan ik de zee weer zien. Het zou zo mooi zijn. En wat denken jullie, de volgende morgen was de berg weg? Denk van niet. De volgende morgen was de berg nog niet weg. Maar het meisje zei, ja, de Heer Jezus kan het toch wel doen. Maar ja, als je bidt, moet je ook wel geduld hebben, wachten, te kijken hoe God dat zelf gaat doen, hoe Jezus dat gaat doen. En de volgende week ging ze op vakantie. En toen ze terugkwam van vakantie, was de berg wel weg. Was helemaal weg. Weet je wat er gebeurd was? De Heer Jezus had gezorgd dat er een hele grote golf kwam uit de zee. En die sloeg zo een heel stuk van de berg weg. Er was een heel gat gekomen en moesten ze van de gemeente komen met grote bulldozers om de rest van de berg in dat gat te gooien. En toen kon ze vanaf de kamer prachtig de zee zien. En ze bedankte de Heer Jezus en zei, zie je wel Heer Jezus, u kunt alles. Zelfs ervoor zorgen dat de berg weggaat. Dus ik wil u vertrouwen heel mijn leven. Dat mogen we allemaal doen. Vertrouwen op de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen totdat hij terugkomt. We gaan zingen een lied. Ja is ja, nee is nee.
Thank you.
Klaar dan voor voren. Komen jullie twee in de helpen de kaars aan te steken? Kom maar. Merkt al dat de kinderen op dit vroege uur al goed wakker waren. Ik hoop u ook. We gaan samen luisteren naar de lezing uit Handelingen 9, vers 1 tot 20. En Simon zal het voor ons doen.
Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias? Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechterstraat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man, die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers, en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.
Dankjewel. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen en daaruit leven. Amen. We zingen nu eerst uit bundel Hemelhoog, lied nummer 689, Toon uw heerlijkheid. Straks na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging het lied uit Hemelhoog 681, het lied van Seda in Jezus' naam. Gemeente van Christus, vlak voor de Tweede Wereldoorlog schreef de bekende schrijver C.S. Lewis een boek met de titel Out of the Silent Planet. In Nederland is het uitgegeven onder de naam Malkandra. Ver van de zwijgende planeet. Dat is het eerste deel van een ruimtetriologie. Het gaat over een man, Ransom, die door twee gewetenloze geleerden in een ruimteschip wordt ontvoerd naar Malkandra. Dat is een ander woord voor Mars. En op Mars blijken er ook levende wezens te zijn. En na veel avonturen komt die Ransom in aanraking met de bestuurder van de planeet Mars, de hoogste baas daarvan. En van hem hoort Ransom dat er behalve op aarde en op Mars nog veel meer samenlevingen in de kosmos zijn. En elke planeet, zegt die bestuurder, die heeft zijn eigen leider, zijn eigen koning, zijn eigen vorst. Maar al die vorsten zijn ondergeschikt aan de schepper van de kosmos. Maar, zo vertelt die vorst van Mars, die koning van de planeet Aarde, die was in lang vervlogen tijden in opstand gekomen tegen die schepper. En hij probeerde ook al die andere werelden, al die andere planeten daarin mee te krijgen. En zo ontstond er een in de kosmos een oorlog. Maar die opstandige vorst die verloor en werd verbannen en werd gebonden aan zijn eigen aarde. Dus hij kon niet meer doen dan alleen die planeet blijven misleiden. En sindsdien, zo vertelde die vorst tegen Ransom, sindsdien hoor je in de rest van het heelal niets meer van de planeet aarde. Het is stil geworden. En daarom wordt het de zwijgende planeet genoemd. Er dringt niks meer door vanuit die aarde. Ja, wat dringt er niet meer door? Geen enkele lofprijzing meer aan de schepper. Ze zijn alleen nog maar bezig met zichzelf. Het loflied is verstomd. Ze eren geen schepper, ze eren alleen zichzelf. Lewis wilde met zijn roman op een boeiende manier hervertellen wat de Bijbel eigenlijk ons vertelt. Dat er een overste is van deze wereld die er redelijk in geslaagd lijkt om onze aandacht af te houden van de eer, van de lof aan de schepper. En misschien herken je dat. Dat er in deze wereld eigenlijk wel heel veel lawaai is, heel veel stemmen zijn. Er wordt natuurlijk ook wel van gezongen bij voetbalwedstrijden, ook bij grote muziekfestivals. Maar er is eigenlijk weinig aandacht voor de lofprijzing, voor de dank, voor de eer aan de schepper die ons dit leven heeft gegeven. Er is vaak geen besef wie de bron is van het leven waarvan we genieten. En geen benul dat we verantwoording schuldig zijn aan iemand die ons dit leven gegeven heeft, die ons elkaar gegeven heeft. Maar Godzijdank, de schepper heeft het daar niet bij willen laten. Heeft in zijn grootheid en goedheid een plan gemaakt om de mensen op deze planeet toch weer los te maken van die verleiding van die overste van deze wereld. Die macht van de Satan te verbreken. En daarvoor is Jezus gekomen. Die als uit de hemel kwam, maar als mens op aarde leefde. En als enige niet onderworpen was aan deze overste. Hij eerde zijn vader in de hemel. En deed juist wel wat zijn vader van hem vroeg. En Jezus is gekomen om de macht van de zonde te dragen en de macht van de dood te verbreken. En hij heeft zijn geest gegeven om mensen weer ertoe te brengen dat ze begrijpen wie hen geschapen heeft en hem gaan loven, vader gaan loven. En zo breekt Gods koninkrijk weer door, dat mensen weer beseffen wie de koning is, de echte koning van deze wereld. En zo wordt het zwijgen doorbroken en begint er weer een loflied op aarde. Nou, in het boek Handelingen zou je kunnen zeggen, zie je hoe dat dan werkt. Hoe nadat Jezus terug is gegaan naar zijn vader in de hemel, zijn werk doorgaat door de Heilige Geest. En mensen weer gaan zien wie de echte koning is en zijn naam weer gaan lofprijzen. Nou, dat gedeelte wat we hebben gelezen uit Handelingen 9 over die omkeer van Saulus. Vallen de drie dingen op waar ik aandacht aan wil geven. De omkeer bij Saulus, de gehoorzaamheid en de lofprijzing. Eerst die omkeer. We lazen over die omkeer van Saulus. Je leest erover in hoofdstuk 9, ook in hoofdstuk 22 en 26. En dat verklaart ook dat er een paar versen zijn waarin je kunt zien, als je een andere vertaling voor je had, dat een paar gedeelten ontbreken in sommige vertalingen die dan wel in de andere delen staan. En is opgetekend door Lucas, die ons vertelt over wat Paulus meemaakte, omdat hij een aantal jaren met Paulus samen reisde door Klein-Azië, door Griekenland en Syrië. Saulus was een godsdienstige Joodse man, lid van de Farizeeën. Dat was een stroming waar je niet te negatief over moet denken, ook al is die naam heel negatief bekend geworden. Het waren geen nare mannen met nors gezicht die alle plezier bedorven en alleen maar met oude gewoonten kwamen en strenge regels die niet te houden waren. Nee, integendeel, de Farizeeën stonden bekend als mensen die juist heel erg met hun tijd meegingen. Die vernieuwend waren. Ze probeerden de oude geboden van Mozes aan te passen, toe te passen op hun eigen tijd. En zij hadden heel veel doordachte interpretaties van de wetten van Mozes die logisch waren, die redelijk waren, die uitvoerbaar waren. En ze botsten met Jezus om twee redenen. In de eerste plaats omdat het leek alsof Jezus eigenlijk niet zo geïnteresseerd was in die wetten van Mozes, omdat hij zomaar mensen aanvaarde die zich helemaal niet hielden aan die wetten van Mozes en zomaar als zijn volgelingen aanvaarden en hen de zonde vergaf nog voordat ze berouw hadden. Of aan de andere kant, dat hij zo radicaal was, dat Jezus zo radicaal was, dat hij eigenlijk nog verder ging dan Mozes en het nog moeilijker en onmogelijker voor de mensen maakte met dingen die ze zouden moesten doen. Dat je zelfs je vijanden moest liefhebben, alles moest weggeven wat je bezat en zelfs geen verlangen meer mocht hebben naar enige zonde. En dat vonden ze dus onbestaanbaar, onuitvoerbaar, zo'n leer. En Saulus kan het zich niet uitstaan dat eenvoudige volgelingen van Jezus, nadat Jezus is gestorven, met grote overtuiging in Jeruzalem uitdragen dat deze Jezus de Messias is. Dat Jezus nou juist degene is die God beloofd had om Israël te herstellen als volk van God. En als steeds meer mensen zich laten dopen, dat geloof in Jezus zich begint te verbreiden, dan voelt Saulus zich geroepen om dat met alle mogelijke middelen tegen te gaan. En daarin gaat Saulus steeds verder. Hè. In het begin lezen we dat hij nog tevreden toekijkt. Hè. Toekijkt alleen maar als Stefanus wordt gestenigd. Maar als die beweging zich blijft verbreiden en ook buiten Jeruzalem zich verspreidt, dan stelt hij zich persoonlijk in dienst van de hoge priester om hen te vervolgen tot aan Damascus. En waarom? We lezen eigenlijk omdat Saulus het niet kan uitstaan dat ze de naam van Jezus aanroepen. Dus die volgelingen roepen de naam van Jezus aan. Ze roepen zijn naam aan, ze loven hem, ze eren hem. Als je denkt aan die zwijgende profeet, planeet. Nee, deze mensen roepen Jezus aan als hoogste heer. En dat wil Saulus stoppen. Geweld in de naam van God met de beste bedoelingen van Saulus. Als Lewis dat schrijft in zijn boek over die zwijgende planeet waar de lofprijzen van God ontbreekt, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, Lewis, dat valt toch wel mee. Er is wel notabene 2/3 ongeveer van de wereldbevolking die erkent dat er een God is vandaag. Nou, dat is inderdaad best ook wel, zijn wel veel mensen, veel meer dan in de tijd van Saulus. Toen waren er dan nog maar eigenlijk heel weinig mensen op aarde die God nog erkende. Maar je moet tegelijkertijd ook denken, als je denkt over dat voorbeeld van Saulus, dat het ook kan zijn dat je wel ijvert voor God, wel strijdt voor God zelfs, maar dat je je tegelijkertijd nog wel tegen God kunt verzetten. En dat was ook bij Saulus het geval. En daarom moet het bijzonder schokkend voor Saulus geweest zijn wanneer hij uit de hemel wordt stilgezet en hij plotseling beseft wat hij doet. Dus terwijl hij dacht dat hij God heel erg diende, beseft hij ineens, als Jezus aan hem verschijnt, dat hij zich heeft verzet tegen het werk van God. Dat moet ontzettend schokkend voor Saulus zijn geweest. Hij is ook een aantal dagen niet alleen blind, maar ook verstomd. Hij zegt niets. En plat op de grond moet hij vragen, wie bent u, Heer? Nou, stel je voor dat een fariseer dat moet zeggen. Wie bent u, Heer? Een fariseer die stond zich voor op het feit dat hij wist wie God was. En nu moet u vragen, wie bent u, Heer? We lezen dat vaker in het boek Handelingen. Bijvoorbeeld op de eerste Pinksterdag, waar de Heilige Geest mensen overtuigt, een hele grote groep mensen, die diep in hun hart worden geraakt en plotseling ook beseffen, ook zij, dat ze met al hun passie en ijver voor God eigenlijk aan Jezus voorbij hebben geleefd en niet hebben beseft wie hij was, dat hij uit de hemel gekomen was. En in plaats van hem te aanbidden, hem hebben laten kruisigen. Dus je kunt denken dat je God dient, maar dat moet blijken als er ook echt tot je komt. Je kunt van alles zeggen, maar de werkelijke ontmoeting, als de Heere God komt naar ons toe, dan moet blijken of we hem ook aanbidden. De kinderen die horen vanmorgen over het thema God zal weer komen naar zijn tempel. Dat was de belofte die het volk al kreeg toen ze in ballingschap was. Dat ze weer mochten terugkeren, de tempel zal weer herbouwd worden en ook God zal weer bij zijn volk komen. Maar dat gebeurt niet meteen. Je ziet ook dat de profeten zeggen, de tempel is wel herbouwd, maar de Heer is nog niet teruggekomen. En de Heer is teruggekomen toen Jezus kwam. Toen kwam de Heer weer echt naar zijn tempel toe. Ook dan lezen we in de evangelie dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die als Jezus naar de tempel komt, hem ook herkennen als de Heer van de tempel. In de boeken van het Oude Testament lees je al hoe de tempel ook steeds weer een plek wordt waar het niet helemaal alleen om God draait, maar ook soms een plek wordt van afgoderij, van overspel, van onrecht. Dus het godsdienst kan ook heel veel samengaan wat je afhoudt van God. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt bij het volk Israël. Dat is ook het risico voor de kerk vandaag. Dat we godsdienstig zijn, maar toch aan God voorbij gaan. Aanstaande vrijdag vieren moslims in ons land het offerfeest. En overal in deze wereld. Ze gaan deze dagen, de meesten zijn intussen al op het vliegtuig gestapt naar Mekka toe. En ze doen er allerlei dingen ter nagedachtenis van Abraham. En ook in Nederland hier kopen ze in gedachtenis aan Abraham een dier wat ze gaan laten slachten. En dat vlees eten ze op, of ze delen met de buren, of ze geven het aan de armen. En dat is een teken van toewijding, een offer aan God. Ze geven wat, ze kopen wat, en dat is een geschenk aan God. Maar Abraham, die kocht helemaal geen offerdier. Dat is nou juist het punt, een groot verschil eigenlijk. Ze hebben het over Abraham, maar Abraham zelf kocht helemaal geen dier. Er was ook geen dier uit zijn eigen kudde. Hij was zijn zoon bereid om te offeren. Dat was de gewoonte van de goden van Kanaan. Die vroegen een kinderoffer. En hij is daartoe bereid, als God aan hem vraagt. Maar God maakt hem duidelijk, dat is niet wat God wil. God is anders dan deze afgoden. En het offer wat Abraham mag geven, dat is wat God hem eerst zelf geeft. Dat is een lam wat van God komt. Dus de voor de hand liggende vraag die u aan moslims collega's of op school kunt stellen deze week, is hoe ze het offerfeest gaan vieren. Gaan zij ook een dier, gaan ze een dier kopen? Of gaat er bij hen hetzelfde gebeuren als bij Abraham? Gaat God hen een offerdier geven? Dat is een hele logische vraag. Maar waarschijnlijk zullen ze zeggen dat ze het gaan kopen. En zelfs misschien een beetje lachen van, gebeurt er bij jou dan niet wat bij Abraham gebeurde? Dat is goede nieuws van het evangelie. Wat Johannes de Doper al zegt. Hij zegt, er is voor ons ook een offerdier. Een offer gekomen. Jezus Christus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus we hoeven niet om moslims neer te kijken. Ook wij zijn geneigd om met onze goede daden God tevreden te stellen, zijn genade te kopen. Maar wat God van ons vraagt, dat is wat hij eerst al aan ons geeft. In Jezus Christus. En als Jezus in ons leven komt, dan gaat ons leven ook vruchten dragen die we aan God kunnen teruggeven. Dus dat is belangrijk in ons leven, dat we dat gaan zien. Dat we Jezus gaan ontvangen als een geschenk van God in ons leven. En uit dankbaarheid zou ook God een offer van onze toewijding kunnen gaan geven. Dat is waar het voor Saulus ook op aankomt. Dat Saulus dat gaat zien. Dat hij Jezus gaat zien, gaat ontvangen en gaat eren. Want je kunt niet God eren als je zijn eeuwige zoon zijn woord afwijst. In hem, in Jezus, is God naar ons toegekomen. En hij vraagt ons of we hem aanvaarden, hem ontvangen. Hoe krijg je oog voor Jezus? Dat is het werk van de Heilige Geest, zie je in het boek Handelingen. De Heilige Geest opent mensen de ogen voor wie Jezus is. Dus de Saulus die had dat aanvankelijk niet gezien, maar Gods licht komt naar hem toe. En in het geval van Saulus ook nog een heel bijzondere openbaring van Jezus. Maar veel vaker in Handelingen is dat de Heilige Geest die mensen de ogen opent voor wie Jezus is. Ook vandaag nog. Jezus noemt de Heilige Geest de geest van de waarheid. Hij laat de waarheid zien van God. De waarheid over ons leven. Van Saulus, die dacht dat hij God diende, maar God tegensprak, tegenwerkte. En de waarheid over wie Jezus is. En dat kan best heel erg schokkend zijn. Dat was heel schokkend voor Saulus. Dat hij plotseling het licht van God over zijn leven kreeg. En zag dat hij met dingen bezig was waarvan hij niet beseft had dat hij ermee bezig was. Niet had beseft hoe verkeerd dat was. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat de Heilige Geest ons moet laten zien waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dat we soms op een verkeerde weg zijn. En daarvan denken dat hij goed is. Allerlei argumenten hebben om daarmee door te gaan. Totdat de Heilige Geest ons laat zien. Het is niet van God. Je bent niet op de weg van God. Keer je om. Kom naar Jezus toe. En daar kun je van schrikken als dat licht van God in je leven komt, dat ziet. En het goede nieuws van het boek Handelingen is dat de Heilige Geest niet alleen overtuigt van zonde en mensen laat zien hoe verkeerd ze bezig zijn, maar ook de Heilige Geest hen ook meeneemt op een nieuwe weg. Er is niet alleen sprake van vergeving van zonden, van het kwaad wat mensen hebben gedaan, dat God hen daarmee confronteert en dat wil vergeven, maar ook dat de Heilige Geest hen in beweging brengt om op een nieuwe weg een ander leven te gaan leiden. En dat zie je ook bij Saulus, dat Saulus meteen vraagt, wat moet ik nu doen? Die mensen daar in Jeruzalem vragen dat ook, wat moeten we nu doen? En daarom draait het, dat is het tweede, ook steeds om gehoorzaamheid. Dat als de Heilige Geest komt, dat je ook gaat luisteren en gaat doen wat God vraagt. Saulus' eerste vraag is, wie bent u hier? En zijn tweede vraag is, wat moet ik nu doen? In Handelingen 22 vers 9 zie je dat ook staan. Dat hij dat zegt als tweede vraag. En op die Pinksterdag zeggen de mensen in Handelingen 2 vers 37 datzelfde. Als ze zijn overtuigd dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt om Jezus te negeren of af te wijzen of over te leveren. Dat ze gehoorzaam nu moeten willen zijn aan het volgen van Jezus. En ze krijgen te horen, Saulus en die mensen op de eerste Pinksterdag, dat ze zich moeten laten dopen naar belijden van de zonde. En in beide gevallen ontvangen ze dan de Heilige Geest. De Heilige Geest die hen leert om te leven naar alles wat Jezus gezegd heeft. Ja, en dan lezen we in Handelingen 2 dat ze zich trouw wijden aan het onderwijs dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge eenheid, het samenkomen met elkaar als gemeente, het breken van het brood, het avondmaal, het samen delen van ook het goede wat je hebt, ook met armen, en het gebed. Saulus zegt, wie bent u Heer, en wat moet ik nu doen, Heer? Saulus noemt Jezus Heer. Dat is niet alleen maar een beleefdheidsvorm. Zo werd het ook wel gebruikt dat mensen een rab zeiden tegen allerlei mensen die boven hen stonden, tegen rabbies ook. Maar je merkt bij Saulus dat dat veel verder gaat. Als je bij Paulus, want zo heet hij later in zijn brieven, leest hoe hij dat woord gebruikt, dan zie je dat hij, zoals de Griekse vertaling van het Oude Testament in die tijd, de Septuagint dat ook doet, dat woord kurios gebruikt waar in het Oude Testament het over God gaat. Dus in Filippenzen 2, dan zie je ook hoe Paulus, wat in Jesaja 45 over de ene God wordt gezegd, toepast op de Heer Jezus. Dus Paulus die erkent Jezus als zijn Heer, als zijn koning, dat hij bij God hoort. Dat hij met de Vader en de Heilige Geest samen God is. Dus in het boek Handelingen is dat heel belangrijk, dat je gaat zien dat Jezus bij God hoort. Dat hij meer is dan een profeet, dat is hij ook. Dat hij meer is als een priester die alleen maar je zonde kan wegnemen, maar dat hij ook de Heer is. Dat hij met zijn Vader en de Heilige Geest je koning wil zijn. Er is geen koninkrijk van God als wij God niet als koning erkennen, als we Jezus niet als koning erkennen. Dus als we willen bijdragen en willen deel uitmaken van het koninkrijk van God, is het belangrijk dat wij zelf Jezus ook als onze koning erkennen. Ook heel concreet, dat hij het ook voor het zeggen heeft in je leven. Dat je ook aan hem vraagt, wat wilt u dat ik moet doen? Dat is de vraag waar de mensen in Handelingen mee beginnen als ze tot geloof komen. Wat wilt u dat ik moet doen? Dat vragen ze aan Jezus. Daarvoor geloofde Saulus ook wel dat Jezus een bijzondere rabbi was. Dat geloofden de Farizeeën unaniem. Dat hij een boeiende man was. Die heel veel goede lessen gaf. Dat geloofden heel veel mensen die Jezus zagen en hoorden. En dat gelooft bijna iedereen in deze wereld. Dat Jezus wel hele goede en mooie dingen heeft gezegd en heeft gedaan. Dat geloven moslims ook. Maar zo'n Jezus die alleen maar een profeet is, of een priester, zo'n Jezus heeft niet bestaan. Die bestaat ook niet. Jezus is meer dan dat. Hij is ook onze Heer die door de Vader en de Heilige Geest ook deze wereld geschapen heeft. Die ons straks zal oordelen in wiens hand deze hele wereld ligt. En daarom heeft hij er recht op dat wij hem gaan aanbidden. En dat is wat we in Handelingen ook lezen dat de mensen gaan doen. Ze gaan de naam van de Heer Jezus aanroepen. Zoals in het Oude Testament leest dat ze de Heer aanroepen. Loven, prijzen, danken, vragen om hulp. Dat gaan ze doen naar Jezus. En Jezus hebben ze God leren kennen. En als dat gebeurt, dan is er geen zwijgende planeet meer. Maar dan verbreidt zich de lofprijzing aan God door Jezus. Lofprijzing. Jezus had tegen zijn leerlingen gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom moeten jullie iedereen op aarde leren om zich te houden aan wat ik jullie gezegd heb. Dus als je in Handelingen of in Matthäus 28 vers 19 kijkt, dan zie je in die zin dat er een samenhang is tussen dat de reden dat Jezus de Kyrios, de Heer is, dat hij alle macht heeft en dat daarom ook de hele wereld hem daarvoor moet gaan prijzen en erkennen. En dus die lofprijzing is niet alleen iets individueels voor een enkele liefhebber, maar Jezus heeft recht op dat die hele wereld daarin gaat meedoen. Dat is gepast. Dus het is gepast, zegt Jezus, omdat ik de Heer van deze wereld ben, is door mij gemaakt, dat ook de hele wereld dat gaat erkennen. En daarom zend ik jullie uit om in deze wereld te vertellen wie haar koning is, wie haar geschapen heeft, wie straks haar oordelen zal. En daar mag je uitgaan, moet je uitgaan, om dat mensen bekend te maken. En die missie wordt ook de missie van Saulus, van Paulus. Dat is een enorme omkeer. Dat Saulus dus precies het omgekeerde gaat doen. Dus aanvankelijk was hij op weg om mensen tot zwijgen te brengen. Dat ze niet meer de naam van Jezus gingen aanroepen. Maar daarna gaat hij juist op weg, lezen we, om de naam van Jezus bekend te maken. En is hij meteen na zijn omkeer, als hij de Heilige Geest heeft ontvangen, is hij meteen niet alleen in de gemeente met zijn broeders, die het maar even spannend vinden om hem weer te aanvaarden, deze man die hem vervolgde, maar gaat hij ook meteen publiekelijk vertellen wie Jezus is. Dat is wat je steeds ziet in het boek Handelingen, dat het niet alleen iets is voor een kleine groep mensen, iets aanspreekt, maar dat het iets is wat ze willen uitdragen in de wereld. Dus Paulus gaat erop uit om in de wereld dat uit te dragen. Een enorme contrast. Eerst iemand die dat tegengaat, dan iemand die het juist doet. Dat gebeurt vandaag nog steeds. Ik moet denken, ik kreeg gisteravond nog een appje van iemand, toen ik met de preek bezig was, iemand die vriend aan huis was bij Osama Bin Laden. Voor sommige jongeren die kennen dat niet meer, maar het was iemand, die een enorme grote terrorist die achter die aanslagen van de Twin Towers ook zat. En daar was die vriend aan huis en kreeg training als jihadist. Maar nu is hij evangelist in een van de steden hier in Nederland om de naam van Jezus uit te dragen. Dus hij doet precies het omgekeerde van toen. En dat is Gods bijzondere weg, dat hij juist mensen die met zoveel passie hem tegengaan, grijpt, tot omkeer brengt en dat ze juist zij ook gaan getuigen worden van Jezus' grote naam. Paulus, die gaat dus meteen in Damascus vertellen over Jezus. Jezus de Messias en wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Er is geen missie zonder transmissie, zou je kunnen zeggen. Geen missie, geen uitzending, zonder dat iets moet worden overgebracht. De transmissie van wat Jezus gezegd en gedaan heeft, dat vertelde de apostelen ook Paulus aan de gemeente. Om de mensen op te roepen daaruit te leven. En dat is ook de roeping van de kerk. En daarom doen we de Bijbel open hier in elke dienst. Dat we zeggen, dat wat God heeft gezegd en gedaan, daaruit willen wij leven en dat willen wij ook uitdragen in deze wereld. Paulus die gaat dus de wereld in om die naam uit te dragen, de naam van Jezus. In de Bijbel gaat het bij Gods naam om Gods glorie, Gods grootheid. Dus Jezus' naam, dat is zijn, wie hij ook helemaal is. En dat mogen we in deze wereld vertellen. En in de naam van Jezus, zo zegt het Nieuwe Testament ook, zal ook eenmaal ieder knie zich buigen voor deze Jezus. En eenmaal moeten erkennen dat hij de Heer is. Petrus en Johannes, die zeggen dat ook vrijmoedig. Als ze gevangen werden genomen tegen de Joodse raad. De redding is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen waardoor we gered moeten worden. Dus de naam van God komt in Jezus Christus tot uitdrukking. Zijn redding, zijn vernieuwing is de naam, is de glorie van God. Jezus is de Messias, de redder die God had beloofd. Dat is wat Saulus uitdraagt in deze wereld. En dat is wat wij mogen uitdragen. Dat er niemand anders die is die ons redt. En dat was meteen voor Paulus ook riskant. En ook vandaag kan het gevaarlijk zijn voor sommige mensen. Bijvoorbeeld uit moslimachtergrond. Om de naam van Jezus bekend te maken. Maar we zien in het boek Handelingen dat degenen die daarmee te maken hebben, zich daar zelf niet zo druk over maken. Soms de mensen eromheen wel, en zo maken wij ons ook vaak daar druk over de vervolgde kerk. En daar maken we ons hier soms meer druk over dan de mensen zelf die het betreft. Ik denk aan een jongeman die ik al 30 jaar geleden ontmoette in Cairo, die elke tweede dag moest verhuizen, naar een andere plek moest slapen, omdat hij bedreigd werd door zijn familie, die zeer fanatiek was. Maar hij maakte zich er eigenlijk helemaal niet zo druk over, zoals ik gedacht had dat hij zou doen. Hij was zo vol van de blijdschap dat hij Jezus kende, dat hij toch gewoon iedere morgen in de metro, en waar hij ook was, die naam bleef bekendmaken. En eigenlijk in zijn hoofd er helemaal niet zo mee bezig was met die dreiging. Er wel rekening mee hield en verstandig was, maar niet daarop focuste, maar op de naam van Jezus. En zo mogen wij dat ook in deze wereld, ons niet te druk maken over wat de consequenties zijn, dat je misschien oneer ontvangt van je collega's, van je buren, of tegenstand, of tegenspraak, maar dat je zegt, Jezus is dat waard. Zijn naam is de enige die redt. Hij heeft mij gered. Maar hem behoort deze wereld toe. Hij is te waard dat deze wereld niet zwijgt, maar hem bejubelt en zingt. En daarom ben ik ook niet stil. Mag u, mag ik, mag Jij mag ook de naam van Jezus uitdragen. Geprezen is zijn naam. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouw God de Vader in de hemel, we danken u dat u in Jezus tot ons kwam. Zodat we niet hoeven te twijfelen over wie u bent. Wat uw karakter is. Wat uw identiteit is. U heeft dat, Heer Jezus, zo duidelijk, zo diep laten zien. In uw waarheid. Zoals u heeft laten zien hoe het leven bedoeld is. En in uw genade. Hoe u mensen die op een verkeerd spoor waren heeft aangenomen. Heeft vergeven. Een nieuw leven heeft gegeven. We bidden dat als we u zo nog niet kennen, dat u ook zo tot ons wil spreken. U zelf wil laten zien dat we gaan ontdekken, Heer Jezus, wie u bent voor ons. Onze Heer, onze Kyrios, onze grootste en wijste profeet die ons de waarheid vertelt. Onze priester die onze zonden draagt en verzoent. Onze koning die ons de weg wijst in dit leven. We bidden, Heer God, dat we niet stil zullen zijn in deze wereld waar vaak wel veel lawaai is, maar weinig lofprijzing van uw naam. Geef dat we uw naam blijven grootmaken in de eenvoudige dingen. Als ons gevraagd wordt hoe het met ons gaat, of dat we weer beter zijn dan wanneer we ziek waren, of weer veilig thuis nadat we op vakantie waren, dat we dan ook uw naam belijden. Dat u het was die ons gezond maakte. U bent die ons bewaarde. Dat u bent die ons leidt, die ons wijsheid geeft. Die ons inzicht en kracht geeft om ons werk te doen, onze opleiding te doen. Dat we uw naam belijden, groot maken. Bid u, Heere God, voor moslims in ons land die nu weer heel erg bezig zijn met het verhaal van Mohammed en van Mekka. Kleine plaatsje daar in Saudi-Arabië waar nu ontzettend veel mensen, miljoenen mensen verzamelen. Omdat ze geloven dat als ze dat doen, dat ze u kunnen bewegen om genadig te zijn. En een offer willen brengen wat hen duizenden euro's kost om er naartoe te gaan. Of honderden euro's om hier een dier te kopen. Ik bid Heer God dat ze beseffen dat het bij Abraham heel anders ging. En dat u zelf geeft wat u van ons vraagt. In Jezus Christus. Bidden, Heere God, geef ons vrijmoedigheid en liefde. Om hen niet alleen maar te zien, niet alleen maar naar hen te kijken, maar hen ook echt te zien, lief te hebben. En hen te vertellen over wie u bent, Heer Jezus. En we bidden dat ze elkaar daarvoor de ruimte geven. En wil zelf de belemmering daarvoor wegnemen. We bidden, Heere God, dat we ook niet ontmoedigd raken als we soms misschien overweldigd worden door een samenleving die zoveel aan u voorbij leeft. En kerken die kleiner lijken te worden, dat we de moed opgeven. Geef dat we steeds weer opnieuw van u de moed ontvangen. Dat we iets van u mogen zien, Heere Jezus. En de vreugde van het leven met u ons genoeg is. Zo vaak ook in al die eeuwen heeft uw volk ook door de moeite heen daaraan moeten vastgrijpen. Soms getwijfeld of uw werk zou doorgaan. Maar bent u trouw geweest. En gaat u verder. Heer Jezus heeft ons ook beloofd dat gezegd. Dat het ook niet eenvoudiger zal worden in deze wereld. Dat de tegenstand ook zal blijven. Zelfs zal toenemen. Maar dat u het laatste woord heeft. Daar vertrouwen we op. En daar getuigen we van. Dank u dat u onze oude broeder Kees de Hek weer heeft thuisgebracht naar een ziekenhuisopname vanwege bloedverlies. We bidden dat u hem ook helemaal herstelt, de volledige gezondheid weer wil geven. We danken voor alles wat hij mocht betekenen, ook mag betekenen voor zijn gezin, familie en ook de gemeente. We bidden ook voor anderen van wie de namen niet genoemd worden vanmorgen. Ieder die moet lijden, verdriet heeft of met ziekte te maken heeft, wees hen nabij, Heere God. Troost hen, leid hen op uw weg. We bidden zo of u ons nabij wil zijn, ook in de tweede dienst van vandaag. We bidden dat niet omdat we dat verdienen, maar omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het is nu het moment voor de inzameling van de gaven. Dat is zowel digitaal als fysiek mogelijk. En nadat de kinderen zijn teruggekomen, zingen we ook staande ons slotlied uit het liedboek lied 239. Op u alleen mijn licht, mijn kracht. 9:39.
Thank you.
heen gaan, met ons dragen en uitdragen de zegen van onze drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.